De schriftlezing van de avond is uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, daarvan het zesde hoofdstuk, de verzen 12 tot 20. 1 Korinthe 6, de verzen 12 tot 20, we lezen het woord Gods nu al dus. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar alle dingen zijn niet oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar ik zal onder de macht van geen van mij laten brengen. De spijzen zijn voor de buik. En de buik is voor de spijzen. Maar God zal beide deze en die te niet doen. Doch het lichaam is niet voor de hoererij. Maar voor den Heere, en de Heere voor het lichaam. En God heeft ook den Heere opgewekt, en zal ons opwekken, door zijn kracht. Weet gij niet, dat uw lichaam leden van de Messias zijn? Zal ik dan de leden van de Messias nemen, en maken ze leden ener hoer? Dat zij verre. Of weet gij niet dat die de hoer aanhangt één wezen met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één wezen zijn. Maar die den Heere aanhangt is één geest. Vliet de hoererij. Alle zonde die de mens doet, is buiten het lichaam. Maar die hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet gij niet, dat uw lieder lichaam een tempel is van den Heilige Geest, die in u is, dien gij van God hebt, en dat gij uzelfs niet zijt. Want gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijkt dan God in uw lichaam. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer ons God. Vader in ons Heer Jezus, wij danken u dat we hier samen mogen komen en dat wij ons samen zijn mochten vieren in uw nabijheid, naar uw belofte. Wilt gij dit samen zijn, heilige, en wilt gij ons allen met uzelf verbinden in ons Heer Jezus en zo ons leven vernieuwen. Heren, wij brengen voor u al onze noden en de noden van onze naasten. Wij dragen u op alle mensen die lijden. We denken aan de zieken. We denken aan alle die in om welke wijze dan ook in benauwdheid zijn. O Heren, wil uw verkwikking aan uw bevrijding schenken. Heren, aan wil ons alle, ons aller wil ombuigen naar uw wil, die alleen bevrijding schenkt. Heren, onze God, wij bidden u, wilt gij geven dat uw woord mogen geschieden vanavond, en dat wij niet aan onszelf overgeleverd blijken te zijn, maar wil gij tot ons spreken en ons een innige gemeenschap doen ervaren met u. Versterk daardoor ons geloof en wil ons maken tot mensen die het gewone aardse ook kunnen herkennen als een uitgangspunt om verheven te worden in de hemelen. Heere, geef dat we in dit leven de toekomst en de hemelse heerlijkheid van onze bestemming niet vergeten, maar dat onze harten daar mogen zijn en geef ons daarvan, daarom de macht om uw naam te verheerlijken en het aardse iedere keer weer op te heffen en te baden in het goddelijke licht van uw nabijheid. O Heere, wil ons zo vertroosten dat ook over de gewone dingen die lichtglans mogen zijn in ons leven. En geef ons zo de verwachting en de blijdschap en de moed en de hoop op uw toekomst. Wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus. Wil ons onze zonden vergeven, ons leven vernieuwen in zijn naam. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Moet u de volgende afkondigingen doen. Bij de uitgang is een collecte voor de vrije zitplaatsen. Tijdens de zang wordt gecollecteerd voor diaconie en voor kerkvoogdij. Voort is hier nog een afkondiging. Aan de gemeente wordt meegedeeld dat door een aantal leden uit de gemeente kandidaat gesteld zijn in de vacature ouderling Mensing, E. Achterhuis, Lippe Noordweg 32, en in de vacature diaken van Gelder, D. Karsing, Grote Gracht 29. Bij de broeders zijn hiervan in kennis gesteld en door de kerkraad benoemd. Broeder Achterhuis heeft zijn benoeming aanvaard en broeder Karsing heeft zijn benoeming nog in beraad. Hier eindigen de afkondigingen. Laat ons dus zingen gezang 2 in zijn geheel. Gezang 2 in zijn geheel. De tekst voor hedenavond is het 20e vers van het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Korinthe 6. 1 Korinthe 6, het 20e vers, wij lezen het woord Gods nu aldus. Want gij zijt duur gekocht, zo verheerlijkt dan God in uw lichaam. Gemeente des Heren, ons tekstwoord is genomen uit de brieven van Paulus. En als we in enkele woorden zouden willen samenvatten wat de apostel Paulus in als zijn evangelie, het evangelie van Jezus, de Messias, verkondigt, dan is het dit, het grote keerpunt, de grote beslissing in de wereldgeschiedenis heeft plaatsgevonden. In het lijden en sterven, de dood en in de opstanding van de Heer Jezus is de gehele wereld, de gehele schepping omgewrikt naar de eindbestemming van het Koninkrijk Gods toe. Eerst is geopenbaard, de beslissende overwinning is behaald. De dood is overwonnen. Jezus is de eersteling uit de doden. En nu gaat het erom, en dat is de grote moeilijkheid in de prediking van het evangelie van de apostel Paulus. Er is een tijd tussen opstanding en wederkomst. En niemand weet, zoals de Heer Jezus het zelf al gezegd heeft, hoe lang die periode zal duren. Alles is anders. Uiterlijk nog niet. Maar wie dieper ziet, wie dieper verstaat, die weet het. Die is veranderd. Het gaat erom om deel te krijgen aan het lijden, sterven en de opstanding van de Heer Jezus. Het gaat om die verbinding die in het geloof is. En in de sacramenten en in het hele leven. De vraag is, hoe moet de gemeente die tijd doorkomen tussen de opstandingsdag en de wederkomst? Dat is eigenlijk het enige probleem dat steeds weer in de brieven van Paulus wordt gesteld, uitgaande van de grootste beslissingen. Gaat het om de verbinding en wat daaruit volgt voor het leven in die tussentijd. En daar vinden wij nu ook hier een stuk van. De apostel Paulus zegt dat wie in Christus is, die staat in de vrijheid. En sommige mensen hadden dat opgevat, dat ze daardoor maar alles konden doen en laten wat zomaar in ze opkwam, dat een vrijbrief was tot alles. Het tegendeel is waar, zegt de apostel. Het is niet alles is mij geoorloofd, maar alles is niet oorbaar. Met andere woorden, wat alles mag, alles kan, mits dat ik er niet door in slavernij geraak, in een nieuwe slavernij. Dat is het uitgangspunt dat de apostel hier stelt. En dan geeft hij vooral aan wat de situatie is, de omstandigheid tussen opstanding en tussen de wederkomst voor mensen die in de wereld zijn. Op welke wijze is een mens in de wereld? Dat wordt uitgedrukt door het zijn in het lichaam. Het lichaam van een mens, dat is eigenlijk een heel wonderlijke zaak, waar wij over het algemeen weinig van weten en ook weinig over hebben nagedacht. Het lichaam wordt van allerlei kanten benaderd. Vele mensen zien erin een soort omhulsel van de ziel. Anderen die beschrijven het naar wetenschappelijke opvattingen als bestaande uit een aantal organen en scheikundige werkingen, daar is het alles niet mee gezegd. Dat is een uiterlijke beschrijving van wat het werkelijk is. Ons lichaam is de wijze waarop wij in de wereld zijn. Het is niet zo dat we een lichaam hebben, maar we zijn ons lichaam. Ons lichaam vormt altijd de verbinding tussen ons en de wereld waarin wij zijn. Vandaar dat dit lichaam, zegt de apostel, een heel belangrijke plaats inneemt om onze hoogste doel in deze wereld waar te maken. Dat is de verheerlijking van God. Wat is verheerlijking van God? Verheerlijking van God is daar waar iets geopenbaard wordt van wie God eigenlijk is, wat zijn diepste wezen is. Met ons lichaam, dat is het geheel van onze aardse toestand, dat omvat dus ook onze ziel, ook onze geest, ook ons hart en ook wat wij gewoon zijn lichaam in engere zin te noemen. Het lichaam is het geheel en dat lichaam heeft één bestemming, namelijk om God te verheerlijken. Wat is dat lichaam eigenlijk? Paulus noemt het met die verheven naam van tempel. Er wordt een Grieks woord gebruikt, er zijn twee Griekse woorden voor tempel. Het een is heiligdom en dat geeft meer een algemeen iets aan. En hier wordt een woord gebruikt dat speciaal woning betekent van Godheid. Wat iets ongelooflijks, wat iets heerlijks. Een lichaam, uw en mijn lichaam, een tempel, een woning van de Godheid. Niet in die zin dat onze ziel zomaar een stukje God zou zijn. Nee, onze ziel is ook geschapen. Heeft wel te maken met het diepste goddelijke leven. Maar Paulus bedoelt dat God zelf als Heilige Geest in ons lichaam wil wonen. En onze ziel, ons hart, ons bewustzijn, onszelf, ons ik, laten we het zo zeggen, heeft in de eerste plaats een priesterdienst te verrichten in die tempel, waar de Godheid in de Heilige Geest zelf in woont. Zo is het eigenlijk geworden. Zo zegt de apostel Paulus, zijn wij die behoren tot de gemeente veranderd. Een tempel, en dan zegt de apostel, dan kun je er ook niet meer alles doen. Dan kun je ook maar niet zo gewoon doorleven alsof er niets is geweest. Want dan ga je de dingen veel fijner en veel dieper zien. In Korinthe kwam het voor dat er veel overspel gebeurde. In onze wereld, in onze dagen, wordt ook veel overspel gedaan. En Paulus zegt dat is niet zo'n onschuldige zaak. Is zo dat wie met de overspelige omgaat, dat is niet een kleine zaak die buiten je omgaat. De omgang van man en vrouw, ook in de ontucht, betekent een volstrekte vereniging van het wezen. Het is niet een uiterlijke zaak. Het is niet zoiets het lichaam als een kledingstuk. Wie zich hiermee inlaat, wie dit doet, viert een innige verbinding van twee wezens. Daarmee benadeelt hij in de eerste plaats de overspelige, maar ook zichzelf. Dat zegt Paulus. En nu ga ik een stap verder, want nu kom ik naar de tekst waar het eigenlijk om gaat, wat het middelpunt van de prediking is. Wat is eigenlijk het motief van Paulus? Hoe kan hij de mens zo hoog stellen? Haalt hij dat vandaan? En nu kom ik eigenlijk helemaal in het middelpunt waar ik u vanavond eigenlijk iets over wilde zeggen. Over dat laatste woord Paulus zegt. Gij zijt duur gekocht. Gij zijt duur gekocht en daarom verheerlijk God in uw lichaam. Dus in uw aardse bestaan. In uw hele bestaan. Maak duidelijk wie God is door je leven, door er te zijn. En nu zou ik een ogenblik na deze inleiding met u willen nadenken over dit woord, want het is van uiterst praktisch belang. Paulus spitst het hier toe, geeft hier een voorbeeld in verband met de hoererij, met het overspel, maar het woord geldt voor het ganse leven. Ik heb u toch immers gezegd dat het bij de apostel erom gaat, hoe leven wij nadat Christus is opgestaan in deze wereld? Waar wordt nu eigenlijk de levenshouding door bepaald van iemand die vrijgekocht is door het bloed van Jezus? Die met de Vader verzoend is, zo verzoend dat de Heilige Geest in zijn lichaam komt wonen. Wat verandert daar nou aan? Krijgt zo iemand een heleboel moralistische voorschriften? Krijgt hij een heleboel opgaven dat hij zo en zo en zo en zo moet leven? Dat zien we in onze tijd dikwijls, dat we alsmaar opgaven krijgen. De meeste mensen geven ze aan anderen en niet aan zichzelf, hoe we toch eigenlijk zouden moeten zijn. En er staat hier in alle eenvoud en klaarheid en daarom ook in alle diepzinnigheid wat nu eigenlijk het leven is van de gelovigen, waar dat uit bepaald is. Nu moet ik u zeggen, een van de grootste misverstanden waardoor nameloze ellende in de wereld is ontstaan, dat is dat men altijd zegt dat een gelovige iemand is die helemaal in alle nederigheid zich moet terugtrekken en niets moet denken van zichzelf, een streep door zijn ik moet geven, en dan wordt er altijd een bepaald soort nederigheid gepredikt, dat we toch eigenlijk maar heel gewone, doodgewone mensjes zijn, en dat we ons niets moeten verbeelden, dat we allemaal zo gelijk zijn en niks, en dat er in de mens eigenlijk toch helemaal geen goed woont, of misschien wel zo'n klein beetje gemiddeld, maar dat het toch eigenlijk allemaal met ons niets is en dat het allemaal niets betekent. En dat wordt dan soms aangesproken, en de mensen worden vaak zo aangesproken alsof dat nu het kenmerk is van het geloof, om dat in te zien. En nu ga ik een stap verder. Als we nu eens, en als we onder u zijn, die in hun leven iets van levenservaring hebben gekregen en hebben nagedacht over het kwaad dat in de wereld heerst en de oorzaak van het kwaad, ben ik langzamerhand tot een conclusie gekomen, en ik geloof ook vele anderen met mij, dat bijna alle kwaad terug te herleiden is hierdoor dat mensen, het klinkt misschien vreemd, veel te gering van zichzelf dachten. Gaat u me na. Zeg het nog eens. Alle kwaad praktisch. Alle kwaad is terug te herleiden tot het feit dat mensen te weinig van zichzelf denken. Ik geef een van de meest verschrikkelijke, walgingwekkende misdadigheden die er in de wereld zijn. Dat is wreedheid. Wreedheid tegenover mens, tegenover dier, tegenover medeschepsel, wreedheid tegenover zichzelf, niet te vergeten, is een van de vreselijkste, duivelse dingen die er in deze wereld bestaat. En waar komt dat nou uit voort? Heb je wel eens nagedacht waarom iemand wreed is? Iemand is wreed, denkt u zich in een Duits concentratiekamp. Hoe kon zo'n kerel zo wreed zijn? en een medemens zo martelen. Zo'n wreedaard had een nameloos minderwaardigheidsgevoel. Voelde zichzelf zo niet. Voelde zichzelf zo vertrapte. Zo'n uitgestotene. Dat hij zichzelf wilde verheffen in zijn verschrikkelijke doodsangst waarin hij leefde. Dat hij zich verheven voelde als hij iemand tegenover zich kon krijgen die nog banger was dan hijzelf. En die zich nog geringer voelde dan hij. Voelt u? Wreedheid is altijd een poging van mensen om zichzelf te bevestigen en om zichzelf ten koste van anderen te verheffen. Het is eigenlijk ook de eerste zonde. Als Adam en Eva zich goed hadden ingedacht, goed zich bewust hadden gemaakt wie ze waren, hadden ze niet de minste behoefte gehad om te willen zijn als God. Juist dit, dat de duivel, de slang, ze een minderwaardigheidsgevoel aanpraatte. Ze liet zien dat ze toch eigenlijk niet zoveel waren als ze wel dachten. Die onzekerheid, die heeft ze de hand doen uitstrekken naar het verbodene. Waarom kunnen mensen zo nameloos vervelend zijn in de wereld? Omdat ze zo'n geldingsdrang hebben. Omdat ze aldoor maar vertellen hoe goed ze zijn. Wat ze hebben gedaan, zelfs voor de kerk, schrikt er niet van. Je moet het maar zien en je moet maar waarderen en je moet maar schouderklopjes geven. Dat de een al meer heeft gedaan dan de ander. En niemand denkt aan de tekst dat je dan nog maar, zoals Jezus zelf zegt, een onnutte dienstknecht bent. Die nog niet eens eraan toekomt wat hij moet doen. Het is allemaal, willen de mensen zich verheffen. En het gevoel, het minderwaardigheidsgevoel, komt ook uit in verband met die hoererij. Want wat moet je je zeldzaam minderwaardig achten. En je naaste, om tot zoiets te kunnen komen. Wat moet je jezelf een vuil vod vinden om tot zulke dingen te komen. Bijna altijd, ik gaat u maar na in allerlei omstandigheden, ik geef maar enkele voorbeelden, komen mensen tot misdaden, tot kwaad, omdat ze zichzelf in diepste wezen niets vinden. Ze zijn gemiddelde massamensen. Ze voelen zich vertrapt en daarom zijn ze ook direct beledigd. Mensen voelen zich dadelijk gediscrimineerd, hebben lange tenen, zijn boos, zijn beledigd. Waarom eigenlijk? Omdat ze de vernedering die de ander ze aandoet geloven. Omdat ze menen, eigenlijk stil geloven dat die ander die ze vernedert eigenlijk gelijk heeft. En daardoor worden ze kwaad en laten ze zich beledigen. Er was een groot man die zei, het moet toch wel heel iemand zijn, wil die mij kunnen beledigen. Dan moet die toch wel heel wat zijn. Kijk, dat is een uitspraak van iemand die eigenlijk niet te beledigen is. En dan zult u zeggen, wat heeft dit nu alles te maken met de tekst? Ik verzoek u nog eens om, voor ik daarover ga spreken, nog eens duidelijk in te denken wat er eigenlijk voor geraffineerd achter zit, hoe mensen tot de vreselijkste dingen komen om zichzelf te laten gelden, om anderen proberen ze te vernederen om zelf iets te zijn, omdat ze zo weinig van zichzelf denken. De wereld lijkt aan een vreselijk minderwaardigheidsgevoel. Als je nou een jongen ziet rijden op zo'n bromfiets die met een afgezaagde uitlaat, die veel te veel lawaai maakt, en zijn jongen, waarom? Ja, anders valt hij niet op. Wat moet zo'n ziel zielig zijn om dat te doen? En het zijn dan kinderen. Maar je hebt oudere mensen die geen bromfietsen bereiden, maar die het op een andere manier doen, met alle mogelijke zotte statussymbolen. En je moet allemaal bepaalde dingen hebben om gerespecteerd te worden. Je moet dat bezitten en je buurman die heeft dat, en dat moet ik ook hebben, want ze hebben dat in de omgeving zo. En uitvrijt, nee, alleen maar omdat je je anders misschien minder voelt. Al die dingen moeten iemand een status geven. En men doet eraan mee en men gaat van het een naar het ander. En men heeft eigenlijk nooit rust en men zoekt eigenlijk helemaal niet waar wat men werkelijk graag doet. Want de meeste mensen komen daar helemaal zelfs niet aan de vraag toe wat ze nou werkelijk graag doen. Maar ze laten zich door al die dingen drijven alleen door dat nameloze minderwaardigheidsgevoel. Daar komen wreedheden, oorlogen, ontzettingen, alles komt eruit voort. Stelen, hebzucht, alles wat er is, komt allemaal voort eruit dat de mensen te gering van zichzelf denken. En u spreekt de apostel Paulus daarover. Meende dat het in de wereld zo is te begrijpen. Wat is het iets treurigs als je aan je lot overgelaten bent, als je er helemaal zomaar op jezelf staat en als je zomaar alleen bent. U ziet dadelijk als mensen meer bezitten. Denk u eens in mensen die een voorgeslacht hebben waar ze op kunnen bogen. Dat hoeft heus niet altijd in wereldse zin een voornaam voorgeslacht te zijn. Maar ouders, grootouders, overgrootouders die iets overgedragen hebben. Je ziet het aan bepaalde mensen, dat ze ouders en een voorgeslacht hebben gehad, dat ze de beste overlevering heeft gegeven. En dan moet u zien dat juist bij die mensen die behoefte om zichzelf waar te maken met al die onzinnige dingen, met wreedheid en met zichzelf opblazen en met allerlei dingen najagen, dat men daar dan helemaal of althans veel minder behoefte aan heeft. Want men hoeft dan niet terug te vallen op dat toevallige wat je zelf bent. Maar er staan geslachten achter die mensen een zekerheid en een eigenwaarde geven. En dat is een van de vreselijkste dingen in onze tijd, dat we de band met de voorgeslachten kwijtraken. En dat het gebod eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden, het eren van het voorgeslacht wordt nagelaten. En dan is de mens nameloos alleen en ziet zichzelf in zijn vereenzaming als vergeten massamens, in een verschrikkelijk minderwaardigheidsgevoel waar hij overheen wil komen. Zo wreed is dat hij van de sensatie leeft, dat hij blij is als er in de wereld is iets gebeurd waar hij zich over kan opwinden, al is het nog zoiets verschrikkelijks voor zijn medemensen. Het is toch erg de sensatie om erachter aangaat als er iets in de wereld plaatsvindt. Alles moet er niet om te helpen, maar alleen maar om zijn nieuwsgierigheid te bevredigen. Het is eigenlijk een modern kannibalisme waar de mensen zich aan overgeven. En hoe komt het? Er is één verklaring. Dat ellendige minderwaardigheidsgevoel, dat de mensen zich eigenlijk niets voelen. Hoe minder ze zich voelen, tot de meer vreselijkste dingen kunnen ze komen. En dan begrijp ik het wel, in deze wereld en in deze tijd, dat de mens als een vod wordt gebruikt. Wij leven in een verbruiksmaatschappij, zoals we de voorwerpen niet meer sparen en we steeds moeten vernieuwen. Je hebt mensen die in een huwelijk, laten we zeggen, als een 35 jaar getrouwd zijn, 4 of 5 keer van meubelen zijn veranderd en al zulke soort dingen meer. Dat gaat maar door, men hecht aan niets, het gaat allemaal voorbij. Een verbruiksmaatschappij, neemt u maar alles, de rommel die uit een gezin gaat, de verpakkingen en al die dingen meer, het gaat allemaal weg. En het verslijt en het heeft geen kwaliteit meer en het wordt ook op de mens overgebracht. Die mensen leven als wezens die verbruikt zijn. Gauw werden ze oud, dan nog een tijdje in een bejaardentehuis. En wat betekent je daar dan nog? Je bent voor veel mensen alleen maar een overlast. En zo gaat het dan maar verder. Ja, ik begrijp het wel. Dat de mens zich niets voelt. En minderwaardig zich voelt. Maar nu, wat zegt de apostel daarvan? De apostel zegt dat dit ten eenenmale niet past bij iemand die gelooft. Denkt u eens in. Gij en ik zijn duur gekocht. Jezus zelf is voor ons gestorven. Hij heeft zijn bloed gegeven, zijn leven uitgestort. Hij heeft alles gegeven. Dat heeft hij voor ons gedaan. Zo hoog zijn wij in zijn ogen geweest, in waarde. Hij heeft ons door zijn zoendood een oneindige waarde gegeven van kinderen Gods. In ons woont de Heilige Geest, broeders en zusters. En als dat waar is, als u dat gelooft, dan moet al die valse nederigheid eruit. Dan heeft u helemaal geen behoefte meer om uzelf op te schroeven, om uzelf waar te maken, om tegen een ander wreed te zijn. Dan heeft u geen behoefte om uit sensatie uzelf te vergooien of een ander, want dan ga je zien van wat voor hoog geslacht je bent. Vergeet niet dat de uitverkorene, de uitverkorene Gods, tot de hoogste adel behoort. En die adeldom van uitverkorene verplicht, dan kan er ook een mildheid ontstaan. Hoe meer iemand ervan overtuigd is dat hij gered is en tot een kind Gods is gemaakt, des te minder kans is er dat hij zich beledigd of gediscrimineerd voelt. Hij kan hoogstens een smartelijke trek om de mond krijgen, dat een ander in zulke afschuwelijke misverstanden leeft. Hij hoeft zich er ook niets van aan te trekken. Wie zal beschuldigingen inbrengen, zegt de apostel, tegen de uitverkorene? Wat doet er toe als die mensen dat allemaal doen vanuit hun nameloos minderwaardigheidsgevoel? Discriminatie, belediging, het bestaat niet meer. Het is zo dat Jezus zegt, als ze liegende alle kwaad tegen u spreken, verheugt u, het is een teken van de verkiezing, het is dit, een bevestiging komt nog van de ander. In deze aanpak, niemand heeft dan behoefte om wreed te zijn, om zichzelf en de naaste op enige wijze te vergooien. Niemand heeft ook reden om wanhopig te zijn, want het is zo dat plotseling iemand gaat zien dat hij een ander wezen is geworden. Gods Heilige Geest wonend in ons. Ach, gemeente, dan hoef je het echt niet te zoeken bij je eigen kwaliteiten. Maar dan ben je tot zoiets gemaakt dat je geen enkele zelfbevestiging meer nodig hebt. En dat je dan ook die ander die die zelfbevestiging niet heeft, probeert te bemoedigen. U moet eens zien wat het betekent als u die ander die tegenover je staat niet neerslaat, maar bemoedigt. Je hoeft natuurlijk niet alles goed te vinden. En je hoeft niet wit-zwart te noemen. Maar je moet iemand herinneren aan wat die werkelijk kan zijn. Dan vallen al die dingen weg. Gemeente des Heren, we hebben een ogenblik gesproken over het woord, wat hier ons tekstwoord is. Gij zijt duur gekocht, duur kochte de Heer Jezus. Hij heeft alles erover gehad. God heeft zijn eigen zoon geschonken. Zo hoog heeft hij u en mij geschat. En dat geeft een verplichting. Een dergelijk adeldom geeft een grote verplichting. En wat is dan die verplichting? Het volgt erop dat je God verheerlijkt in je lichaam. In deze nederige bedeling, in deze wereld, laten zien dat als iemand met je omgaat, dat hij toch enig vermoeden ervan krijgt, van wie God eigenlijk is. Hij hoeft het niet te begrijpen, hij hoeft het niet eens te kunnen aanvoelen, maar daar moet iets in zijn, van dat onaantastbare, dat je door kleinigheden niet meer beledigd kunt worden. Dat de angst er ook niet meer is om dat alle minderwaardigheidsgevoel kortom weg is. Niet omdat je jezelf zo op de borst slaat, maar omdat je zo dankbaar bent dat God in je woont. Hoe wordt God dan verheerlijkt? Ik heb het gezegd, verheerlijking is dat het wezen Gods in ons openbaar wordt. Dat is zijn grootheid, zijn liefde, maar vooral zijn verhevenheid. Dat je zelf tranen in de ogen kunt krijgen van, dat je het zo ongelooflijk vindt, en zo heerlijk, en zoveel meer dan alles wat wij in onze fantasie kunnen voorstellen. Als dat er is, gemeente, dan kun je alleen verbaasd zijn. Hij heeft het gedaan. Er kan alleen een dankbaarheid volgen. Onze ellende was toen we alleen waren. Toen we verlost waren. Door hem werden wij tot een tempel van de Heilige Geest. En het is zo dat in alle gebrokenheid wij in de dankbaarheid de eerste beginselen van heiliging mogen tonen. Dan is er nog een smart over het tekort. En dan is het niet zo dat we als zelf ingenomen mensen verder gaan. Dan is het zo juist omdat we tot kinderen Gods verheven zijn, voelen we ons zo gering in het waarmaken daarvan. Juist omdat we zo tot zo hoog verheven zijn, tot kinderen Gods, hebben wij die smart van de doorn in het vlees, dat het nog altijd zo ver van de volmaaktheid af is. Maar dan zoeken we niet onze gram te halen zoals de wereld het doet, en onszelf op te vijzelen in wreedheid en in dieverij en in hoererij. Maar dan is het anders. Dan zien we naar hem, naar wiens evenbeeld wij vernieuwd zullen worden. Dan is er een smart in ons, dat er nog zoveel gebreken zijn. Maar dan is er ook de moed en de hoge moed om daarheen te leven en het daarvan te verwachten. Dan valt er een licht over ons leven. Zo'n licht dat alles verandert. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu ten slotte van Psalm 118, het zevende vers. Psalm 118, het zevende vers. Heen in vrede dragende de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.